Ik hoop dat u geniet van Maleachi 3, vers 13 en verder tot en met het eind, dus tot en met vers 18. We gaan het lezen. Maleachi 3, vers 13. Uw woorden tegen mij waren te hard, zegt de Heere. Ze hadden een grote mond gehad. Maar u zegt, wat hebben wij onder elkaar tegen u gesproken? U zegt, God dienen is nutteloos. Wat voor nut heeft het dat wij onze taak ten behoeve van hem vervullen? En dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht van de Heere van de legermachten? Wel nu, wij prijzen de hoogmoedigen gelukkig. Niet alleen worden zij die goddeloosheid doen opgebouwd, zelfs als zij God beproeven, ontkomen zij. Dan komt er een andere categorie, vers 16. Dan spreken zij die de Heere vrezen, ieder tot zijn naaste. De Heere slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht, voor wie de Heere vrezen en wie zijn naam hoog achten. En ze zullen voor mij, zegt de Heere van de legermachten, op de dag die ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn. Ik zal hen sparen zoals een man zijn zoon spaart die hem dient. Dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze, tussen wie God dient en wie hem niet dient. Tot zover. Maleachi, dat is al iedere keer gezegd, geloof ik, laatste profeet van het Oude Testament, vlak voor de komst van de Heer Jezus. Vlak voor de Heer Jezus kwam toen. En ik denk een boodschap voor hen die nu leven, vlak voor de Heer Jezus terugkomt. En daarom is dit belangrijk. Niet om ingewikkeld te doen of om bepaalde kennis te etaleren, want dat wil ik liever niet. Maar wel om u te vertellen dat dit een bijzondere boodschap is voor u en voor mij, voor vandaag, voor ons nu. Nu zijn er twee categorieën in dit kleine stukje te vinden. Het eerste stukje is dus 13 tot en met 15. En vanaf hoofdstuk 3, 16 tot en met 18 is een andere categorie. In het eerste stukje gaat het over mensen die een grote mond hebben, die hoogmoedig zijn en die maar wat roepen. En die vinden het maar niks. En wat heeft het voor zin om God te dienen? Wordt het daar anders van? Nou, het is alsof je de taal van vandaag, van nu, hoort, hoogmoedige taal, bijna beschuldigende taal van mensen richting de Heer. Als God dan, er kan niet iets gebeuren, ze houden niet rekening met de Heer, maar als er iets gebeurt, nou, dan had de Heer in Brussel moeten ingrijpen of zo. Ik noem maar een actueel dingetje. Zo is het waarschijnlijk altijd al geweest, want Maleachi zegt hetzelfde. Uw woorden tegen mij waren hard, zegt de Heer. Hoe kom je erbij? Hoe durf je? Want ze zeggen, wat hebben wij dan onder elkaar tegen u gesproken? Ja, ze mogen alles zeggen. Je mag alle onzin eruit kramen, maar als je het echt over de Heere hebt, gaat het veel te ver. Je houdt geen rekening meer met wie de Heere eigenlijk is. Nou, die taal, die herkennen we wel. Dat is de taal die je, nog een keer gezegd, vandaag ook hoort. En ze zeggen, het is, dienen is not nutteloos. God dienen is, dat levert toch niks op. Het is alsof er iedere keer een soort winst moet zijn in dat wat we voor de Heere doen. We willen er wat voor terug. dat is feitelijk werkheiliging. En werkheiliging is dat wat we zelf aan het doen zijn om een betere plek in de hemel te krijgen, of toegang tot de hemel te krijgen, of misschien wel een extra stoel in de hemel krijgen. Werkheiliging is hoogmoed. En dat kan niet. Maar dat is iedere keer weer de kop gaan opsteken. In de tijd van Luther was dat zo dat je, als je maar geld gaf, dat was dan voor de bouw van een kathedraal in Rome, dan sprong je zieltje in de hemel. Als het geld in het kistje klinkt, zo werd toen gezegd, het zieltje in de hemel springt. Dat was een soort uitdrukking. Ja, dat komt uit die tijd. Zo van, als je maar betaalt, dan. En vandaag horen we, ja, maar als je geld geeft aan onze stichting, aan ons evangelisatieproject, aan ons, onze groep, aan onze prediking, dan, ja, maar dan gaat het je goed, hoor. Dan is je kleinkind weer gelijk genezen van. Het is precies hetzelfde. Het is altijd hetzelfde. Er zijn eigenlijk geen nieuwe dingen. Er zijn andere woorden. Brutalere woorden, maar geen nieuwe dingen. Die hoogmoedige houding van, ja, wat levert het op? Of wat de reclame ons heeft geleerd, wat schuift het? Weet je wel, dat was een woord, een reclame van, wat levert het op? Wat geeft het mij aan winst, aan revenue? Dat is wat hierachter steekt. En dat is ook onder christelijke groeperingen heel erg in. Je moet wat geven en dan, je moet eigenlijk de hemel verdienen. Ik ken mensen, ik heb daar behoorlijk tegen geageerd, heel lang geleden, maar ze bestaan nog steeds, die denken dat ze op eigen kracht in de hemel kunnen komen. En dat is hun heiliging. Dat niet, zo. En de hoogmoed druipt eraf. En er zijn mensen bij die echt zeggen dat ze door het vlees heen zijn, dat ze niet meer zondigen, want dat hebben ze, nee, dat hebben ze overwonnen. Nou, mijn buurman was er zo één toen. En ik heb toen in mijn jonge jaren al gezegd, Henk, er zijn twee mogelijkheden, of je hebt een plaat voor je kop, of je liegt dat je barst. Maar goed, dat was natuurlijk te grof. Ja, want als je niet meer weet wie je zelf bent en niet meer weet wat jouw woorden zeggen, dan zit je dus aan het verkeerde eind. Dat is toen, dat is nu nog zo. En iedere keer komt dat weer terug. Ook onder evangelische christenen komt de werkheiliging langzaam maar zeker terug. Ze willen wat doen. Ja, jullie, ja, oké, jullie mogen dat wel, maar eigenlijk moet je bij ons zijn, want wij hebben, nou, en dan komt er een opsomming van wat ze allemaal doen. En als je daarin meegaat, dan krijg je bonuspunten. Ja, ik heb ook een bonuskaart bij Albert Heijn. Dus. Ik wil zo graag duidelijk maken dat dit bijna ingebakken zit in Holland. We willen overal wat voor terug. Ik hoop dat u anders bent en dat u inderdaad ziet dat het heel scherp geformuleerd is door de Heeren. En ja, dat ze dan zeggen, wat voor nut heeft het dat we onze taak ten behoeve van hem vervullen? Wat levert het op? Wat voor nut heeft het? In de eerste plaats dit. Voor wie doet u het? Voor wie werkt u? Voor wie bent u een getuige? Voor wie gaat u in de gemeente? Voor wie gaat u in uw familiekring? Ik hoop van harte dat u de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser, en dat dat heel helder is, dat u verlost bent, niet door vergankelijke dingen, zilver of goud. Dat betekent daar ook al dat het niet gaat om financiën, maar door het kostbare bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Je kunt het niet kopen, laten we met onze kinderen zingen, hè? Je kunt het niet kopen voor geld, je kunt het niet verdienen. Dat kan niet. Alleen maar door het geloof in de Heer Jezus, uit genade. Jozef zijn broers die hadden honger in de tijd van grote nood. Ze zijn bij Jozef gekomen, een prachtig beeld van de Heer Jezus. Maar dat even los en dan komen ze in een herberg. Als ze zakken voor koren hebben, doen ze die zakken open en ligt hun geld erbovenin. Ze zijn helemaal van slag. Ze dachten van, ja, nou, we kopen dat gewoon, we kopen de zegen. Uit genade bent u behouden, niet uit uzelf. Als je geld meegenomen hebt, ligt het weer boven in die genadezak. Dat beeld is zo prachtig, zo mooi. Heel eenvoudig. Ik hoop van harte dat u echt beseft dat u door het geloof in de Heer Jezus een kind van God bent. Niet omdat u een bepaalde afkomst hebt, of omdat u een bepaalde kerkleer hebt gevolgd, of omdat u in een bepaalde gemeenschap bent, of omdat u allemaal aan de linkerkant of aan de rechterkant van de weg loopt. Vergeet het. Alleen door het geloof, uit genade. Niet uit uzelf, het is een geschenk van God. Gods genade, geschenk. En dat geschenk mag u aanvaarden, dat mag u in uw hart plaatsen, dat mag u openen, daarvan mag u gaan genieten. En vanaf dat moment bent u een kind van God, alleen maar zo. En de Heilige Geest komt, was al bezig bij u, in u, allang aan u, aan het roeten, aan u, dingen duidelijk maken. Maar die komt in u wonen vanaf het moment dat u de Heer Jezus aanneemt als heiland en als verlosser. Dan komt de Heilige Geest in u. Dan maakt de Heilige Geest van uw lichaam zijn tempel en daar woont hij. En daar gaat hij ook niet meer vandaan. En die zal bij u zijn tot in eeuwigheid. Ga niet meer weg. Kun je zelfs niet meer kwijtraken. Ja, dat is de volgende. Dat is te goedkoop, vinden we. Ja, bij ons blijft hij wel, want wij zijn trouw. Maar die maken er een prut van. Dan gaat die Heilige Geest dan weer weg of zo. Nee, die zal bij u zijn tot in eeuwigheid. Maar die mensen die tot geloof gekomen zijn door het geloof in de Heer Jezus, mogen hier iets doen. En als die ook al beginnen, ja, wat levert dat op? Wat willen we er nog meer? U bent gezegend met alle geestelijke zegening, niet een klein beetje, met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. U mag genieten. Wat voor nut heeft het dat we onze taak ten behoeve van hem vervullen? Dat is een eeuwenlange discussie. Ik was onlangs ergens, en ook zo'n avond als deze, en had iets gezegd, ik weet niet over dit onderwerp, want het ging daar niet over toen. En er komt een meneer na afloop naar ons toe. Sommigen zitten hier en die kennen die meneer ook nog. Ja, dat is een beetje moeilijk dan, je moet dus wel echte dingen zeggen. Nou, dat zijn echte dingen, maar hij zei het zelf. Ik ken hem al jaren. Ik zal u het verhaal schetsen. Hij was 56 toen hij met vervroegd pensioen ging. Hij was metselaar, timmerman, vakman, kon alles met zijn handen. Het kerkje waar ze toen waren, een baptistengemeenschap in de woonplaats waar hij woonde, was wat aan onderhoud toe. En hij zei, de Heer heeft mij duidelijk gemaakt dat ik dat mag gaan doen. Nou, dat begon. Hij heeft al zijn energie, al zijn vrije tijd, al zijn vervroegde uittredingsdagen daaraan besteed. Dat is resultaat geworden. En toen, ja, toen kwamen er wat meer mensen in die gemeente en toen moest het eigenlijk wat groter. Het begon dus overnieuw. Nog een keer. Een enorme periode van timmeren, metselen. Soms samen met zijn zoon, soms met anderen, maar hij was de uitvoerder. Hij was degene die het deed en zich daarvoor verantwoordelijk voelde. Hij is nu dik in de 80. De gemeente kreeg hulp van een andere gemeente, want ze moesten veel harder groeien. Er werd een getal genoemd, je moet een target, een doel stellen. Getallig worden dan er tegenaan gesmeten. Beetje de Saddleback Church, dat soort principes komen dan. Er worden adviseurs aangetrokken en die laten zich daarvoor ook nog behoorlijk betalen. Die delen het voor de Heer, maar je moet wel een checkboekje hebben, snap u? Dit klinkt hartstikke sarcastisch, maar het is precies wat het is en daar is geweest. En toen kwam het moment dat die adviseurs die zeiden, ja, maar daar een paar dorpen verder is nog zo'n soort baptistengroep. Dus jullie moeten gaan fuseren, dat moet samen één grote gemeente worden, dat is veel beter. En dat is voor de jeugd beter, voor het kinderwerk beter, is voor het pastoraat beter, enzovoort, enzovoort, enzovoort. eind van het liedje was, de club daar waar hij woonde, waar die in dat gebouw samenkwamen, die gingen verkassen naar een ander dorp. Grote club. Stukken in de krant. Het duurde niet zo lang, of het ging niet zo goed. Nou, die hele grote club die bestaat niet meer. Die is lang uit elkaar gespetterd. In no time, bijna. Ik zie dat de mensen die die man kennen waar ik erover heb, hem nu ook herkennen in de details. En dat groepje wat dus samenkwam in die plek waar die broeder woonde en waar die broeder werkte, die is niet meer teruggekeerd. Is niks meer. En op een avond kwam hij, en het was die kant een beetje opgegaan, en ik vroeg hem, hoe sta je daar nu in? En dan begon hij te huilen. Ik heb voor de Heer gemetseld en getimmerd. Want nu is dat kerkgebouw waar hij zo aan getimmerd heeft verkocht. Dat was een mooie kavel. En er is nu een prachtig woonhuis opgezet. Voor wie deed je het? Dat is de vraag. Hij zei, ik heb het voor de Heer gedaan. En daar laat ik het. Ik zei toen, en God heeft in zijn boek een foto van wat het was en wat het nu is opgeslagen. Dat kan heel makkelijk. Eén appje naar de hemel met foto en al en het is bekend. Ik ben een beetje stom als het om dit soort elektronica gaat, maar dit is natuurlijk simpel vandaag. Ik ken meer van deze voorbeelden. Een hele rij inmiddels. Ik heb hier een hele rij op mijn lijstje gezet van dingen. Als ik ze moet gaan gebruiken, dan heb ik ze paraat. Maar dit is een van hele recente datum. Zou u zich eens willen vragen, voor wie doet u het? Voor wie bent u in de gemeente? Voor uzelf, voor uw club, voor uw richting, voor uw theologie, voor uw visie? Voor uitbreiding van, u zegt uitbreiding van koninkrijk, maar u bedoelt uitbreiding van uw macht of zo? Welke uitbreiding? Waar hebben we het over? Lieve broeders en zusters, in de tijd dat de Heer Jezus geboren werd, waren er maar een paar meer in Jeruzalem. En een daarvan is Anna en Simeon, weet je wel, die twee. Maar Anna die heeft dat wat ze hoorde verteld aan allen die in Jeruzalem de Heer verwachten. Ze kenden ze, stuk voor stuk. Dus een heel klein restje, een heel klein overblijfseltje, wat nog ging voor de Heer. En in de tijd van het laatste Bijbelboek vindt u in Openbaring 3, Philadelphia, u hebt kleine kracht. Mijn woord bewaard. Weer zoiets. Er is vandaag echt een overblijfsel. Er is een restgroep. Er is een groep die verlangt naar de Heer Jezus. Naar zijn eer, naar zijn glorie. Die hem verwachten. Niet zichzelf een troon hebben aangemeten daar in de hemel en daarop willen gaan zitten. En dan zullen ze zijn poepje ruiken daar in Sliedrecht. Sorry hoor dat ik het hartstikke stom zeg. Maar ik bedoel precies wat ik eigenlijk bedoel te zeggen. Gaat het u nog wel over de Heer Jezus? Of is uw toekomst, ja, uw glorie, uw eer, uw stoel, uw heerlijkheid, afwezig zijn van mankementen, van dingen die moeilijk waren. Nou, wat er straks van u naar de hemel gaat, is uw ziel en uw geest. Het lichaam, dat wordt begraven, misschien nog, misschien niet. Misschien krijgt u daarvan een verheerlijk lichaam terug. Maar niet uw lichaam van nu, in ieder geval. Dat is duidelijk. En die halve arm, sorry, of het mankement van alle armen, of van wat ook, telt niet in de hemel. Het enige wat dat telt, is uw ziel. Wat je zelf ten diepste bent, wie je eigenlijk bent en wat de Heer Jezus is, de geest. Daarmee kun je communiceren, daarmee kun je aanvoelen, kun je luisteren, kun je verstaan wat de Heer bedoelt. Dat blijft over. Mensen die zonder iets geboren worden, Er is een prediker ergens, ik weet niet of het nou Amerika is, maar ik heb hem een keer op de televisie gezien, zonder armen, zonder benen. Ja, ik vond het aangrijpend en zo helder. En als ik Joni hoor zeggen wat ze nu dus in het laatste boek van haarzelf heeft gezegd over genezen en zo. Nou, natuurlijk heeft ze de weg van genezing gezocht, maar dat is het niet. Het is de Heer Jezus. Het is Christus. Wat voor nut heeft het om hem te dienen? Nou, als u het afmeet aan uw, laat me zeggen, maatschappelijk welzijn, nou, dan denk ik dat u dat wel kunt zeggen. Ja, dat levert u niet. En dat zeggen ze nu juist wel. Die mensen die zo hard roepen, die zeggen, ja nou, maar als je dat doet, dan gaat het je goed hoor. Echt, echt, als je tiende geeft aan onze kerk, dan barst de hemel los en dan gaan ze dus uw zegenstromen laten zien van enorme omvang. Dat zegt men. Maar het klopt niet, het gaat niet over de Heer Jezus, het gaat het over u. Want uw zegen is Christus, uw zegen is de Heer Jezus, uw toekomst is de Heer Jezus, de hemel is de Heer Jezus. Het vaderhuis is de Heer Jezus. Uw plaats daar is door hem en met hem. Het gaat over hem. Het gaat niet over ons. En al het gedebatteer over allerlei onderdelen is in vandaag. Alles moet in de groep gesmeten worden. Nou, de grootste gemeente deel krijgt het dan voor elkaar. Dat is dan de overheersende stem. Dat sensitivity training waar we vroeger zo bang voor waren. En daar zitten we nu middenin. Dit is veel verder dan we vermoeden. Voor wie gaat u? Gaat de gelovige nog voor de Heer Jezus? Voor hem? Hij moet wassen. En ik moet minder worden. Zou ik de Heer kunnen dienen met één oor? Ja. Met twee oren? Ja, ook nog wel. Maar zou het mankement bij Paulus doel gehad hebben? Jazeker. Omdat ik maar niet zou gaan verheffen is mij deze doorn in het vlees gegeven. En daarom roem ik nu in zwakheden. Bedoeling. Echt een bedoeling. En dat is zo moeilijk, want we willen van onze problemen af. Ik wil gezond. Ik wil... Nou ja, daar gaat hij. Ik. Niet meer hij. Ik. Dat enorme contrast is bijna overal doorgedrongen. En als je vandaag zegt dat het misschien toch zin heeft om in de acht te lezen, weet je wel, dat alle dingen meewerken ten goede. Nou, dan word je aangekeken van, nou heb je zo'n ouderwetse van vroeger. Nou, dat klopt. Ik heb nog steeds een fiets met twee wielen. Ja, er zit niet eens een motortje aan, nog niet. Komt misschien nog wel eens, maar het is nog niet zo. Maar ik wil maar zeggen, je kunt van alles zeggen, je kunt van alles roepen, maar over wie hebben we het eigenlijk? En als we het over de gemeente hebben, van wie is die gemeente? Het is de gemeente des Heren. Van hem. Ik maak deel uit van het lichaam van Dato, van Rehoboth, van Christus. Hij is het hoofd en wij zijn de leden. We horen bij hem. Het gaat helemaal niet over ons. Het gaat zelfs niet over onze toekomst. Het gaat over zijn toekomst. En in zijn toekomst heb ik een bijzondere plek en een bijzondere zegen. Dat kan ik u zeggen. Want hij zegt, Vader, ik wil dat zij bij me zijn die u mij gegeven hebt. Johannes 17. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Nou, dat ligt er niet om. Dat is een hele mondvol. U krijgt de heerlijkheid die hij heeft. Maar waarom? Omdat de Vader hem die heerlijkheid gaf, wil hij dat wij delen in die heerlijkheid. Maar het is niet uw heerlijkheid, het is zijn heerlijkheid. Het is ook niet uw kleed, het is het kleed van zijn volkomenheid, een gezang. Het is iedere keer hetzelfde. Nou, dat wordt hier zo helder gemaakt. En daarom is dit boek zo belangrijk, vlak voor de komst van de Heer, dat we eindelijk een keer gaan zien dat het helemaal niet over ons gaat, dat het over hem gaat. En dat we helemaal niet... Ja, maar wat levert het ons nu op? Wat krijgen we daarvoor dan terug? Nou, ga nu als enquêteren, vraag maar eens aan gelovigen. U was altijd toch bij die kerk? Ja, daar ben ik weggegaan. Zeg, waarom dan? Nou, ik kreeg niks meer. Ik kreeg er meer geen zegen meer. Alsof het cafetaria A is. En denk je, nou, de bitterballen bij B zijn veel beter. En lekker, ik ga naar B, ik ga daar de bitterballen halen. Is het een cafetaria waar u aan de klepje trekt? Dan moet je een muntje in gooien, dat is de collecte. Ja, u betaalt mee. U wilt een goede kroket voor... Sorry hoor. Maar u snapt het. Of is de gemeente een plek waar u iets mag brengen? Waar u iets mag geven? Waar u iets mag zijn voor hem? Waar u lof aanbidding, dank, glorie, waar u voor de ander werk mag doen. Waar u iets bijzonders mag doen. Ik heb vanavond iets gezegd over een werk bij Ab en Ria thuis, maar het ging over werk bijen en over die bijen die van het ene bloemetje naar het andere vliegen. Werkbijen komen nooit naar buiten. Die zitten altijd in die kast, emmer ploeteren. Komen er nooit uit. Alleen die andere, die fladderbijen, die gaan van bloem naar bloem en van plant naar plant, weet je wel. Die gaan nectar verzamelen. En die werkbijen die hebben een soort was af te scheiden met honing aangemaakt en met stuifmeel, wat die andere bijen meebrengen. Die vegen hun voetjes niet af als ze naar binnen gaan. Nemen dus stuifmeel mee. En dan maken ze even die prachtige kamertjes van die zeshoekige kamertjes. En daar worden die eitjes in gelegd. Het is een kraamkamer. Mooi. Daar wordt ook honing in bewaard. En als de Heer Jezus in Hooglied 5 eet, dan zegt hij, ik at mijn honing en mijn honingraad. En zelfs op de opstandingsdag at hij van een gebakken vis en honingraad. En honingraad is dat wat die werkbijen hebben geproduceerd. Je ziet ze nooit, maar het is wel voedsel voor de Heer. Ik vind dat zo prachtig. In de schepping. Bijna om de hoek. Het is zo bijzonder dat u en ik de vraag gesteld krijgen, wat doen we en voor wie doen we het? Heb u het? De tweede groep, dat zijn anderen. Dat zijn dus niet de mensen die allemaal kritiek hebben. Waarom moet ik in het zwart gaan? Doet kleding ertoe? Weet je wat? Nou, die discussies die zijn misschien ook vandaag best te horen. Maar nee, laat dat maar los. De tweede groep is, dat zijn zij die dan de Heere vrezen. En die spreken ieder tot zijn naaste. De Heere slaat er acht op en luistert. En er is een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht. Voor wie de Heere vrezen en zijn naam hoogachten. Nou, die tweede groep, die ik al geduid heb als Anna, de profetes, weet je wel, bij de tijd van Simeon in de tempel, dus bijvoorbeeld. Dat is dan een voorbeeld van, omdat die bij die groep hoort die ze kent, die in Jeruzalem de Heere verwachten. En die het voor hem opnemen, die voor hem willen leven. Die groep, die categorie, die zeggen nu, ja, maar wat je ook doet, de Heere schrijft het op. Ik heb me vroeger echt afgevraagd toen ik dat voor het eerst lag, een jongetje nog. Van, zouden ze dan allemaal secretarissen hebben of secretaressen hebben daar in de hemel? Een hele horde. En is het één boek waar dat verhaal van jou in staat en dat verhaal van mij in staat? Of hebben we elk een boek? Nou, dan hebben ze een knappe bibliotheek daar. Heel wat boeken. Maar nu vandaag. U weet dat er computers bestaan met een gigantisch vermogen om dingen op te slaan. Je kunt ook beelden opslaan, foto's en zo. Je kunt, als je wat zegt, ook opslaan. Is het voor u moeilijk om te veronderstellen dat elk woord dat u hebt gezegd opgetekend is? Hoeft niet, want u weet dat u een keer voor de rechterstoel van Christus komt te staan. Gelovigen, hè? Gelovigen. Openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. En daar wordt gezegd wat voor hem welgevallig was en wat niet welgevallig was. Waar halen ze dat uit? Nou ja, dat zie je waarschijnlijk op een scherm. Want als ze hier op aarde al mooie schermen kunnen maken, de hemel weet meer. Als je hier op aarde techneuten zijn die dit soort dingen kunnen ontwikkelen, de hemel weet meer. U moet werkelijk een keer gaan denken van ja, maar dat gedoe met snelheid en met opslag en met dataverbindingen, dat is in de hemel veel en veel sterker. Dat is heel dichtbij. Er is een gedenkboek geschreven. Daar staat in wat ik allemaal gezegd heb. Misschien schaam ik me later. Nou, het was toch wel een beetje over jezelf of over jouw idee. Ik doe nu mijn best. Echt waar, al jaren om te vertellen van hem. Want ik weet zeker dat dat Gods bedoeling is. En de Heere zegt, en daar wou ik eens mee beginnen. Ik zal je dan zien als iemand die een zoon heeft en die zoon die dient hem. En dan spaart zo'n vader die zoon. Dat is natuurlijk zo. Ik heb zelf ook twee zonen en ik ben een beetje trots op ze. Dat mag weer misschien niet, vindt u, maar het is wel zo. En de Heer weet waarom. Ik was onlangs in de dienst en daar sprak een van onze kinderen, onze zoon, in een toespraak. Dan zit je als pa. En ik weet niet wat er dan door je heen gaat, maar dat is enorm. Niet van hoogmoed, van Heer, wat is het fijn dat dit doorwerkt, dat dit bestaat. Maar er was één zoon die zijn vader altijd zo schitterend had gediend. Die niet gespaard werd. Hier staat, ik zal hen sparen zoals een man zijn zoon spaart die hem dient. Maar van hem, van die andere zoon waar ik het net over had, staat Romeinen 8, vers 32, om precies te zijn. Die zijn zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen overgegeven. Zou die zoon de vader niet gediend hebben? Weer zijn we waarachtig. Beter dan wie ook. Meer dan wie ook. En juist die ene, die volmaakte knecht van Jahweh, die werd niet gespaard en die werd overgegeven. Dit staat in het verband met, er wordt een gedenkboek geschreven. Nou, ik wil het heel voorzichtig zeggen. De Heere heeft een gedenkboek geschreven over die zoon. En dat gedenkboek hebt u al. Dat is uw Bijbel. Allemaal foto's, allemaal dingen van hem. Het ene nog mooier dan het andere. De Heer Jezus wordt getekend op een schitterende manier. En de Vader heeft hem niet gespaard. Maar die Vader, die is met hem meegegaan naar Golgotha. Ik liet ze pas een tekening zien van een mevrouw die had geluisterd naar een toespraak over de Heer Jezus, dat hij van God verlaten was, maar niet van de Vader verlaten was. Hoe moeilijk dat ook is, dat is niet zo'n makkelijk thema. En stuurde mij wat dagen later een soort kaart, dat was een foto van een schilderij door een mevrouw in België gemaakt. Maakt niet zoveel uit, al die toeters en bellen, maar het was, zo ging het. En dat was een foto van de Heer Jezus die aan het kruis hing. En zijn hoofd een beetje zo. En er was naast dat hoofd van hem een ander hoofd. Het hoofd van de Vader. Wat ik had gezegd, de Heer Jezus zei in Johannes 16, allen zullen me alleen laten, maar toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. En de zoon kan niks doen van zichzelf, tenzij hij het de Vader ziet doen. Hoe moeilijk dit ook is met mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is niet makkelijk, dat geef ik toe. Maar toch. Een vader die een zoon spaart die hem dient. Toen was de Vader zo dichtbij. Misschien bent u in Jeruzalem geweest. Misschien hebben u een excursie meegekregen. Daar in Jeruzalem bent u op de Sionsberg geweest. Sionsberg is natuurlijk de plek waar het laatste avondmaal geduid wordt. Weet je, of het eerste avondmaal, wat u maar wilt. Ik noem het altijd het eerste avondmaal. Maar goed, dat is een plek. Maar op diezelfde Sionsberg is nog een bezichtigingspunt waar heel veel bezoek komt. En dat is die kerk waar Petrus de Heer Jezus heeft verloochend. Waar die haan heeft gekraaid. Dus dat is die plek. De plek van de hoge priester. En daar heb je nu ook een kathedraal. Overal is een kathedraal. Overal is een kerk opgezet. Dat weet ik wel. En je kunt zeggen, al die kerken. Ja, al die kerken. Maar ik ben soms ook blij dat er nog mensen zijn geweest die daar een soort monument hebben neergezet. Zodat we er nog een beetje van kunnen snappen. het nog een beetje kunnen pakken. En daar is een soort tableau van mozaïek, een mozaïek tableau door een kunstenaar gemaakt, schitterend, waar het lijden van de Heer Jezus in alle hevigheid zichtbaar is. Dat is daar. En een etage hoger, dat loopt gewoon door een enorme lab, mozaïek kunst. En daarboven is een kruis, Golgotha en alles wat daar is geweest. En daarboven, helemaal daarboven, is een vaderfiguur te zien die naar beneden kijkt. Ik dacht vroeger, nou, daar zegt de vader van, ik kan het niet aanzien wat ze met mijn zoon aan het doen zijn, dat gesol met hem. Ik vind het verschrikkelijk, alsof ik dat zou moeten lezen. Maar nu zeg ik het iets anders. De vader was erbij. Hij legt zijn hoofd daarop. Het is de Heer Jezus, lieve broeders en zusters, die niet gespaard werd. Maar hij heeft zich voor jou en voor mij, voor ons allen overgegeven. Romeinen 8, 32. Romeinen 8, 32. Maar het is de Heer Jezus die niet gespaard werd toen hij zijn vader diende. Toen hij God diende. Nog sterker, toen ging de vader zelf met hem mee. Dus het is niet een kwestie van en toen nam de vader afstand. Ik wil het schetsen, ik heb het gisteravond ook geprobeerd. Als in het boek Genesis Abraham opdracht krijgt om zijn zoon op het altaar te leggen. Zijn enige, zegt de schrift, die je lief hebt, de erfgenaam. Er is geen ander, er is geen alternatief voor. Hij is de absoluut enige. En dan gaan ze samen op weg naar die berg, vinden die berg, laten de knechten achter en gaan samen, man, vader en zoon, gaan samen die berg beklimmen. Isaac draagt het hout, Genesis 22, en Abraham mes en vuur. Zo gingen die beiden samen. Weer, hoort u het? Zo deden ze dat samen. Dat was niet alleen. En dan komen ze op de berg, op die punt, op de top van de berg, en daar bouwt Abraham een altaar. Isaac had onderweg gezegd, waar is nou het lam? Er is een mes, er is vuur, er is hout. Want Isaac droeg het hout. Maar ja, je ziet hem met het kruis op zijn nek naar boven lopen. Ik bedoel, je kunt bijna niet missen. En dan komen ze daar en er is daar een altaar gebouwd. Isaac zegt niets meer. Dat is heel merkwaardig, het wordt niet vermeld. En wordt op het altaar gelegd door zijn vader. En dan staat Abraham gereed om met dat mes zijn zoon te slachten. U weet dat dat niet doorging, omdat er een engel was die zei, stop, stop, stop. Maar Isaac dan. En Abraham, zegt Jacobus, de brief in Jacobus, Abraham overwoog dat God bij machte was om, als hij zou moeten steken met dat mes, dat God bij machte was om zijn zoon te laten herrijzen uit de dood. Uit de dood zou laten opstaan. Dus Abraham had nog geloven, die had bij het water gestaan, die had de korreltjes zand niet kunnen tellen en de sterretjes in de hemel ook niet kunnen tellen. En die had God geloofd. Nu, wat is nu God geloven, zegt Jacobus, dat dan is op dat moment denken en hij gaat het doen, hoe dan ook. Hij overwoog dat God bij machte was hem uit de dood op te wekken. Dat is het bewijs. Maar Isaac is daar en die ziet dat mes bij wijze van komen. Wat heeft hij toen gedacht? Mijn vader heeft mij verlaten. Hij heeft al gedacht, vader, wat doet u nu? Maar hij wist het, het is mijn vader. En die vader, zou die hem verlaten hebben? Wel nee, hij was nooit dichter bij, Abraham was nooit dichter bij Isaac dan toen, op dat moment. Alle gevoelens, alle emoties, alle pijn, alles wat aan verschrikkingen voorhanden was, dat is op dat moment zichtbaar geweest. Maar was de vader dan afwezig? Wel nee, het omgekeerde. Je zou zeggen, ik ga er zelf wel liggen. Dat is ook precies wat uitgebeeld wordt. Ik ben niet alleen, want de vader is met mij. Ik wil het zo graag zo duidelijk mogelijk hebben. Want wat zegt nu een rest? Wat zegt nu een overblijfsel vandaag? Heer Jezus, God de Vader, dank u wel. Dat is de vader aanbidden voor dat wat de Heer Jezus deed. Dat is de vader huldigen voor wat er ooit aan heilsgedachten in hem is opgekomen. Dat is de Heilige Geest prijzen dat hij dit allemaal heeft vastgelegd. Want ik noem de Heilige Geest een beetje de secretaris en dat is veel te laag. Hij is niet lager dan de Heer Jezus, dan God de Vader. Maar hij heeft het geschreven, hij heeft het vastgelegd. Hoe dan ook, met de techniek van u. Kan zijn met de techniek van straks misschien. Die we nog niet eens hebben. Maar de Heilige Geest heeft het vastgelegd. Daarom zeggen we dat het geïnspireerd is, die Bijbel, geïnspireerd door de Heilige Geest. Daarom zeggen we dat de Heilige Geest bepaalde dingen duidelijk maakt. Nou, hij weet het. Hij heeft het vastgelegd. En dat vastgelegde woord, het hebt u in uw handen. En de Heilige Geest woont in jou. En blijft bij je tot in eeuwigheid. Dat gaat nooit meer weg. En die Heere vrezen, die zeggen, ja, maar de Heere merkt het wel. Er wordt een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. Nou, dat is voor hem, voor onze Heer Jezus, voor die zoon die de Vader diende, een gedenkboek geschreven van je welste. De hele Bijbel. Er komt ook niks bij, want dat is klaar. Volgens de brief aan de Colossenzen is het voltooid, is het afgemaakt. Helemaal volkomen. Als er vandaag mensen zeggen, ja, maar God is een sprekende God. Ja, dat klopt. Maar ze bedoelen, dat wat ik nu zeg, dat is ook woord van God. Dat moet er eigenlijk bij de Bijbel. Dat is net zo belangrijk als... Nou ja, daar gaat hij weer. Dat is de hoogmoed van de eerste categorie hier in dit stukje. Ik wil graag helder zijn. Er is een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht. Maar dat wat u voor de Heer Jezus doet. Dat wat onze broeder die daar ginds ergens aan dat kerkje heeft getimmerd. Er is een gedenkboek geschreven. En dan komt hij in de hemel aan. En dan zegt de heer Gieders, ik zag, zo heet hij. Ik zag wel wat je deed. Ik heb je hart geproefd. Ik weet precies wie je bent. Ik heb zelfs foto's. Wat je gedaan hebt uit liefde voor Jezus, zegt een lied, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Ga niet weg. Doet alles van harte als voor de Heer. Voor wie doen we het? Voor hem of voor onszelf? Opdat wij er revenue in uithalen, omdat we er nou ja, bonus door krijgen, een extra plus hebben voor iets in de hemel. Of is het Christus? Dat gedenkboek dat gaat open als u voor de rechterstoel van Christus staat en uw werken worden gezien. Dit is ook voor de ongelovigen. Die worden ook geoordeeld op grond van wat in de boeken geschreven. Daar heb je het weer. Dus ook ongelovigen. Die hier totaal buiten staan, die krijgen toch die boeken te zien. Want wat geschreven is in de boeken, daar, op grond daarvan worden ze geoordeeld en bekeken. En er is een ander boek, dat is het boek des levens, daar staat je naam in. Mooi, hè? Het is een boek over jou, het is een boek over hem, het is een boek over ongelovigen. Maar de Heer Jezus heeft het werk verbracht. En ja, dan zal er onderscheid tussen een rechtvaardige en een goddeloze zichtbaar zijn. Tussen God, tussen wie God dient en wie hem niet dient. Dat is de conclusie. En eigenlijk vind ik het heel fijn dat je nu, vanavond, een beslissing mag nemen. Zeg, Heer Jezus, we willen graag voor u gaan. En niet om dan plussen te krijgen voor straks, maar om hem. U weet dat u voor de rechterstoel van Christus misschien een kroon krijgt. Dat zegt de Bijbel hoor, dat heb ik niet bedacht. Paulus zei, dus voorts is van mij weggelegd de krans der rechtvaardigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven. Nou, dan krijg je een kroon. We krijgen kronen, dat lopen we allemaal met kronen op, voordat we groots zouden worden, eigenwijs. Komt de Heer Jezus eraan en we zien hem, we buigen, we werpen ons neer en we werpen onze kronen voor hem neer. U hebt het verdiend. Waarom werken we? Om hem extra eer, niet om zelf een bonus te krijgen, maar om hem een bonus te geven. Ja, dat is precies het verschil. We zijn zo ikkerig dat het altijd om ons gaat. Wij willen een plus. Maar hij krijgt een plus als u voor hem gaat. Hij krijgt uw kroon. Dus dat wat u gedaan hebt, dat is in zijn kracht. Wat hebben we dan gedaan? Wat konden we dan? Ja, dat is een lied van Johannes de Heer, daar heb ik een beetje moeite mee. Moet ik gaan met lege handen zo mijn heiland tegemoet, zonder één verloste zondaar neergelegd aan Jezus voet? Daar had ik vroeger al moeite mee, want toen durfde ik niks te vertellen van de Jezus. Ik denk, nou ja, dat is toch een beetje moeilijk, hè? Dan kom ik eraan, ik heb niks. En nu dan? Ja, nu heb ik een hele rij namen. Oh ja? Is het jouw werk dan? Nou, ik ben erachter gekomen dat het gebed van oma of het gebed van opa of de bijbellezing of de studie of het lied van tante Truus of vul maar in, ooit geweest is. Dat heeft kennelijk wortel geschoten. Nou, heb ik het dan gedaan? Ik heb hooguit het laatste duwtje gegeven. Dat is het enige. Maar wie het echt gedaan hebben, dat zijn heel andere mensen. Het is zo eenvoudig eigenlijk om te zeggen, en nu willen we gaan voor de Heer Jezus. En dat is nu het onderscheid tussen wie God dient en wie hem niet dient. Of je dient jezelf, nog steeds, of je dient hem. En dat is best een beetje prangend, een beetje drammerig misschien. Misschien voel je je wat unhappy daardoor. Maar de Heer ziet je hart. Ik weet niet of ik ooit één ding volmaakt voor hem zou gedaan hebben. Zou gekund hebben. Er zijn altijd wel momenten dat ik, oh ja, het was toch wel mooi vanavond. Gisteravond komt een jong meisje met een kaart. Ab de Jong die zei vanavond dat hij gisteren een kaart gekregen had. Een brief uit de hemel. Nou, ik zei, ik heb er ook één gekregen gisteren. Ze heet Sarah. En ze kwam me aan en gaf me een hele mooie tekening van de hemel. Maar er stond wat op. Ze is nog jong. Ik vind met DT, weet je wat nou, die taal, hè? Nee, maakt niet uit. Komt in de hemel ook over. Dus geen correctie op spelfouten. Maar ik vind, en ik was ontroerd. Maar ga je dan jezelf een pluimpje geven, of ga je denken, Heer, u gaat mij een pluimpje geven? Dat is iedere keer dat subtiele verschil. Luther zei, toen Melanchthon hem feliciteerde met een prachtige toespraak, je bent de tweede die het zegt, de duivel zei het net ook al. Snap je, dat is een heel oud, dat is van 1519 of zo. En dat blijft zo. Gaan we voor hem of gaan we voor onszelf? Dat is wat de eigenlijke uitkomst is van Malachi 3, vers 13 tot en met 18. En dat vlak voor de komst van de Jezus. Nou, je zou zeggen, nou, hier, u komt spoedig. We gaan voor u. Zeg dat maar tegen de Heer. Niet aan mij, want ik doe de boekhouding niet van de hemel. Dat is een ander. Ik weet ongeveer wie de boekhouder is, maar dat laat ik nu maar los. Maar voor uzelf. Ik ga voor u, Heer Jezus. Laat het de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Amen. Vader, dank u wel dat u Malachi in uw Bijbel hebt laten optekenen. Het is een onderdeel van dat gedenkboek wat u hebt laten samenstellen over uw Zoon, over de Heer Jezus, de Christus der Schriften. Dank u wel dat we daarin mogen kijken. Een klein stukje Malachi raakt ons en heeft een boodschap voor ons voor vandaag. We willen u bidden of we voor hem zullen gaan. En dat het niet om onze club, om onze richting, om ons gelijk, om nou ja, onze eer, maar dat het om hem gaat. Vader, dank u wel dat er prachtige dingen van hem in de Bijbel staan. En soms wordt het ook aan ongelovigen duidelijk. Vader, we prijzen u. Amen.